Ik ben nu te horen als het goed is. Ja, dan kom ik aan. Mijn Jezus, ik hou van u. Maar nooit zoveel als nu. Dat lied kan ik bijna niet met droge ogen zingen. In 1993 waren mijn vrouw en ik met ons gezin met vakantie in Zuid-Frankrijk. En we hadden toen nog 3 kinderen. Mijn jongste was een meisje van 13 jaar. En we waren daar met een ander gezin, die hadden ook een zoon en een dochter bij zich. En die dochter was 12 jaar. En hun dochter en onze dochter waren bevriend. En die familie zat in een huisje in een dorpje in Zuid-Frankrijk. En wij zaten 2 kilometer verderop op een camping in een tent. En mijn dochter en hun dochter zijn op een avond langs de weg van onze camping gelopen naar hun huisje toe. En hun dochter is nooit aangekomen. Halverwege riep de Heer haar tot zich. En toen hebben wij met z'n allen op die camping dat lied gezongen. Als ik in uw heerlijkheid kom, dan weet ik, als ik in zijn heerlijkheid kom, dan weet ik, ik heb nooit zoveel gehouden, van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. En ik hoop eerlijk gezegd dat u na mijn lezing het weer zult zeggen, mijn Jezus, ik hou van u, maar nooit zoveel als nu. Ik wou eigenlijk vragen om, als u een Bijbel bij zich heeft, om Daniël 9, vers 24 tot 27 vast op te zoeken en uw vinger daar even bij te houden. Ik heb er een bladwijzer bij. Ik leg hem open neer. We gaan straks die hele profetie lezen en dan heb ik hem op de dia staan. Maar zo nu en dan is het goed om even terug te kijken naar bepaalde woorden of bepaalde stukken in die profetie. En dan is het handig dat u de vinger erbij hebt. We hebben de vorige avonden gesproken over de aanleiding van de ballingschap en over de ballingschap van het volk Israël. En dan met name van de 2 stammen van Juda. We hebben gezien dat zij 70 jaar in ballingschap gingen naar Babel, Babylonië. 70 jaar, omdat ze 70 sabbatsjaren niet hadden volbracht. Over een periode van 490 jaar hadden ze geen sabbatsjaren gehouden. Dat waren 70 sabbatsjaren en het land moest die 70 jaren terugkrijgen, bij wijze van spreken. We hebben ook gezien dat Daniël met die profetie van Jeremia in de handen ernstig tot God bad. En aan God gewoon vroeg, wilt u zich alsjeblieft aan uw belofte houden? En ook erkende dat hij, zijn familie en het hele volk gezondigd hadden tegenover God. En we hebben ook gesproken hoe tijdens dat na dat gebed kreeg Daniël deze belangrijke profetie. En we hebben ook gezien hoe exact die profetie vervuld werd. Dat wil zeggen de eerste 69 weken van de 70. We hebben gesproken over het einde van die 69ste week. En we gaan nu praten over de periode tussen het einde van de 69ste week en het begin van de 70ste week. En dat noemen we de interval. En het is erg belangrijk dat we begrijpen en zien dat er een gat zit tussen de 69ste week en de 70ste week. Als je oog krijgt voor die interval, dan ga je de lijn van de profetie begrijpen. Israël, gemeente, opname van de gemeente, antichrist, 1000 jaar vrederijk. We gaan het nu eens hebben over de interval. We zien dat er 67 weken zijn verstreken. En we zagen hoe op 6 april van het jaar 32 de Heer Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnenreed als vorst, begeleid door een schare juichende volgelingen. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, de koning. Maar helaas werd de Heer Jezus door de leiders van het volk niet herkend als Messias, als de koning. Als er dat wel was gebeurd, dan was de zo begeerde vrede voor Jeruzalem aangebroken. Maar dat is helaas niet gebeurd. We moeten dus vaststellen dat de belofte die in Daniël 9 vers 24 staat, en kijk u even wat daar staat, die belofte is dus nog steeds niet vervuld voor Gods volk, de 12 stammen van Israël. Daniël en ook Zacharia en de Heer Jezus zelf verkondigden ook nog, profeteerden heel duidelijk dat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden worden. Dat is ook gebeurd in het jaar 70 na Christus. En de tijden der heidenen of de tijden der volken zijn toen begonnen. En die duren nog steeds voort tot de wederkomst van Christus. Eerst zal dus nog de gemeente worden opgenomen. En hier op aarde zal dan de antichrist optreden. En hij zal een verbond sluiten met het volk Israël. Maar dat verbond zal een vals verbond blijken te zijn. Halverwege die laatste jaarweek zal hij spijsoffer en slachtoffer doen ophouden. En dan zal er een enorme grote verdrukking voor het volk Israël plaatsvinden. 3,5 jaar lang. Dan zal de Heer Jezus terugkomen en een nieuw verbond sluiten met zijn volk. En dat nieuwe verbond, dat zal de bevestiging zijn van wat er staat in Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, en dan komt het, om de overtreding te voleindigen. Dan is het klaar. De zonde af te sluiten, die bestaat dan niet meer. De ongerechtigheid te verzoenen, dat is weggedaan. En om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Schitterende belofte. Maar dat is dus nog toekomst. Die belofte is dus nog niet vervuld, ondanks dat er 69 van de 70 weken verstreken zijn. De Heere God wist van tevoren dat de leiders van het volk de Heer Jezus niet zouden accepteren en niet zouden herkennen als hun Messias. Daardoor kon het koningschap toen nog niet komen. Maar het zal komen. Dat plan van God zal doorgang vinden. En dat plan van God is heel duidelijk in Gods woord omschreven. Dat plan van God draait om één persoon. En dat ben ik niet, dat ben u niet. Die ene persoon, dat is zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Daar draait het in de plannen van God om. Hij moet alles in zijn handen krijgen. Hij wordt de baas van alles, van het hele universum, van deze wereld, wat op de aarde is en wat onder de aarde is. Alles zal onder zijn voeten komen. Hij zal de touwtjes in handen krijgen. Dat gebeurt in het Messiaanse Rijk. En dat Rijk zal er komen. Maar nu is het er nog niet. Klaarblijkelijk is dus nog niet alles vervuld van die profetie. Maar wanneer wij goed gerekend hebben de vorige keer, dan is er nog een periode van 7 jaar over die nog vervuld moet worden om die eeuwige gerechtigheid en die voleindiging van de zonde, om die tot stand te brengen. Nou, die tussenliggende periode waar we het nu vanavond over hebben, dat noemen we de interval. We gaan eens nadenken over de vraag, is het nou juist om uit te gaan van een interval? Of verzinnen we dat nou omdat we anders de profetie niet vervuld kunnen krijgen? Ik ga u vanavond laten zien dat er hele goede argumenten zijn om van die interval uit te gaan. Laten we maar eens gaan kijken. Ik moet deze oppakken. Mijn eerste argument is, het staat er gewoon. En persoonlijk vind ik dat altijd het sterkste argument. Want we kunnen, als uitlegger kun je natuurlijk een heleboel uitleggen, maar het moet er wel staan. Je kan als uitlegger ook heel wat inleggen, en dat is met de Bijbel ook heel veel gebeurd. Maar ik ga zo straks samen met u de profetie lezen, en dan hoop ik dat u met mij meeleest, dat het u ook duidelijk wordt dat het er gewoon staat. Het tweede hebben we het al even over gehad. Neem me niet kwalijk. Het tweede, daar hebben we het ook al over gehad. Die beloften van vers 24, die zijn nog niet vervuld. En ook dat is een argument om aan te nemen dat er een interval zit tussen de 69ste week en de 70ste week. Dat zal ik u straks uitleggen. We zien ook dat de geschiedenis ons ertoe dwingt om aan te nemen van, hé, er zit een gat in de profetie. Een interval. Als vierde wil ik u 2 voorbeelden geven van intervallen in andere profetieën. En tenslotte, en dat is het allermooiste, we hebben het getuigenis van de Heer Jezus zelf. En welk woord is er nou gezagvoller dan het woord van de Heer zelf? Het staat er gewoon. Leest u even met me mee. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te verleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta. Vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk der tijden. Even een opmerking terzijde. Dit laatste vers zou bijna doen denken dat er 2 gezalfden zijn. Dat zou kunnen, maar je kan dit laatste vers kan je ook iets anders vertalen. En er zijn ook Nederlandse vertalingen die het iets anders neerzetten. Dan staat er, weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. En het zal hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in druk der tijden. En nu ziet u dat die gezalfde, een vorst, op zou treden na 69 weken. En na die 62 weken, eerst 7 weken en dan 62 weken, en na die 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. En in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wil tot aan de voleinding toe, en waartoe vastbesloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Ik heb van die profetie even een klein stukje uitgelicht. We hebben vorige week gesproken over die datum 14 maart 445 voor Christus. Herstel van de opdracht om Jeruzalem te herbouwen. 7 weken lang hebben ze erover gedaan. 7 jaar is 49 jaar. Dan 62 weken is het herbouwd gebleven, maar een druk van de tijden. En na die 62 weken staat er, zal een gezalfde worden uitgeroeid. Goed lezen, heeft uw vinger erbij, slaat u het nog even open. Er staat heel duidelijk, na die 62 weken. Niet tijdens, ook niet op de laatste dag van die 62 weken. Nee, daarna. We hebben gezien dat dat inderdaad ook klopt. Want die laatste dag van die 62 weken was 6 april 32 na Christus. En toen reed de Heer Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Een dag of 4-5 later is hij omgebracht. Na die 62 weken zal een gezalfde worden omgebracht, uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Dat begint dus al op een gat te lijken. Bovendien, ook weer na die 62 weken, zal de stad en het heiligdom verwoest worden. Nou, dat is ook gebeurd in het jaar 70 na Christus. Dus 38 jaar lang later, na het jaar 32 na Christus. Bovendien zou dat volk, het einde van dat volk, zou in de overstroming zijn. En het Romeinse volk is inderdaad overstroomd in de volksverhuizingen in de 3e en 4e eeuw na Christus. We zien dus in ieder geval twee feiten die na die 62 weken zouden plaatsvinden. En daarna lezen we in vers 27, en hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Dat is duidelijk dat dat verbond, dat voor velen zwaar gemaakt wordt, dat dat na deze dingen gebeurt. En dat is die 70ste week. Dus is in ieder geval al duidelijk dat die 70ste week niet direct aansluit op de 69ste week. Er zit een gat tussen. Minstens 38 jaar. Wel, als er een gat van 38 jaar tussen kan zitten, dan is het ook makkelijker om te geloven dat dat gat nu al 2000 jaar duurt bijna. Die eerste 7 en 62 weken, die eerste twee periodes, sloten nauw aan. Jeruzalem werd herbouwd, 7 weken, en zou herbouwd blijven, 62 weken. Dat sluit aan. Maar bij die 70ste week is dat heel duidelijk anders. Hij sluit niet aan bij de 69ste week. En dan de belofte van Daniël 9, vers 24. We hebben de vorige keer gezien dat die profetie niet alleen betrekking had op de stam Juda, maar op heel Israël, uw stad en uw volk. En dat volk was niet alleen de stam Juda, want we hebben gezien dat het gebed van Daniël betrof niet alleen de stam Juda, maar ook die 10 stammen die veel verder weg waren en die nu over de wereld verspreid zijn en niemand weet waar die 10 stammen nu zijn. God weet het. Er is in Apeldoorn een secte, die noemt zich Zebulon. En dat doen ze niet voor niets. Zij zijn namelijk van mening dat het Nederlandse volk de stam Zebulon is. Als je Genesis leest, dan kun je zien dat Zebulon woont aan de zee. Wel nu, het Nederlandse volk woont aan de zee. Ja, ik zeg het nu eventjes heel krom. Ik weet hun argumenten niet helemaal. Het zou best kunnen dat ze gelijk hebben, maar ik weet het niet. We weten het gewoon niet. Heel Israël, wat wij nu kennen, zijn Joden. En dat is de stam Juda. Er zitten ook nog een paar. Er zitten een paar eenlingen, individuen van andere stammen bij. Maar waar de andere 10 stammen zijn, nogmaals, we weten het niet. En ook de Joden weten het niet. Dat is een raadsel dat God in de toekomst nog zal oplossen. Want de zegen van vers 29 betreft heel Israël. Zal toch eerst heel Israël tevoorschijn moeten komen. Het tweede is die eeuwige gerechtigheid. Als die 70ste week aangesloten zou hebben op de 69ste week, ja, dan zou toch die eeuwige gerechtigheid nu er moeten zijn. Nou, ik weet niet of u het journaal kijkt, of de krant leest, of gewoon hoort wat er om u heen gebeurt, en of u ook in uw eigen hart wel eens kijkt, dan weet u dat die eeuwige gerechtigheid er helaas nog bij lange na niet is. Nog steeds komen misdadigers met hun misdaad weg. Nog steeds zijn er grote oplichters die met hun oplichteringen weg kunnen komen. En er zijn er dieven die met hun diefstal gewoon weg kunnen komen. Er gebeuren er andere ellendige dingen. Maken wij mensen elkaar het leven zuur. Want de wereldproblemen, broeders en zusters, zijn niet meer dan een optelsom van de problemen in ons eigen hart. En als u eerlijk bent voor uzelf, zult u dat erkennen. Die eeuwige gerechtigheid is er niet. Dat betekent dat die 70ste week er ook nog niet geweest is. Er zijn wel uitleggers die aan vers 24 een soort geestelijke uitlegging proberen te geven. Maar zelfs dan start de geschiedenis helemaal. Op geen enkele manier kan je nu zeggen dat deze wereld voldoet aan wat er in 9 vers 24 staat. De zonde is nog steeds niet voleindigd. En de overtreding ook niet. En die eeuwige gerechtigheid is er gewoon nog niet. De geschiedenis leert dat. Ja, wat u ziet is een oud schilderij. En dat stelt voor de vernietiging van de stad Jeruzalem door Titus in het jaar 70. Titus is een Romeinse keizer en die was die opstanden van de Joden zo langzamerhand zat. Het moest nog eens afgelopen zijn. En hij belegerde de stad Jeruzalem. En dan was Jeruzalem in die tijd heel moeilijk in te nemen. Waarom? Omdat ze via onderaardse bronnen zich altijd nog van water konden voorzien. Wel nu, Titus is het gelukt. Na een beleg van 3 jaar wist hij Jeruzalem eindelijk in te nemen. En toen heeft hij die stad ook volledig verwoest. Hij liet geen steen op de andere over. Ook de tempel heeft hij helemaal verwoest. De Heer Jezus heeft dat ook aangekondigd dat dat zou gebeuren. Geen steen zou op de andere blijven. Even kijken. Even. Nou, die ramp die voltrok zich dus bijna 40 jaar na dat de Heer Jezus aan het kruis stierf. Na die intocht van de Heer Jezus, na het einde van de 69ste week. En weer, het is heel duidelijk dat die zegen van vers 24 nog steeds niet is aangebroken. Dat betekent dus dat er minstens 38 jaar tussen de 69e week en de 70e week in zitten. En er zijn er weer uitleggers die zeggen, ja, die antichrist, dat was Titus. En in zeker opzicht lijkt het er ook wel op de grote verdrukkingen. 3 jaar een beleg en dan de inname van Jeruzalem en alles platgegooid en de Joden de stad uitgejaagd of over de kling gejaagd. Het lijkt een beetje op de verwoester. Maar er staat in de profetie van Daniël, vers 27, dat hij een verbond zou sluiten. Dat hij dat verbond vervelend en zwaar zou maken. Titus heeft absoluut geen verbond met die Joden gesloten. Absoluut niet. Er is geen sprake van een verbond geweest. Laat staan dat hij dat verbond halverwege de week brak en zichzelf in de tempel vertoonde dat hij God was. Nee, hij heeft de hele tempel verwoest en de hele stad eromheen verwoest en de Joden over de kling gejaagd. Dus hij was de antichrist niet. Hij was niet de vervulling van de 70ste week. De vernietiging van Jeruzalem was niet de grote verdrukking. Dat hebben heel velen ook in die tijd wel geloofd. Maar dan had nu die eeuwige gerechtigheid, dat duizendjarig vrederijk, aangebroken moeten zijn. En dat is nog steeds niet zo. Intervallen komen vaker voor in de profetieën. Deze schriftplaats kent u allemaal. Zelfs ongelovigen die zo nu dan 1 keer per jaar met kerst bijvoorbeeld in de kerk komen, kennen deze tekst. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Het is een profetie van Jesaja. Die leefde een kleine 100 jaar voor Daniël. En in deze profetie, in dit vers, worden ons 3 gebeurtenissen voorzegd. De eerste gebeurtenis is, een kind is ons geboren. Want nu, dat is inderdaad gebeurd. In Bethlehem, daar kwam de schepper van hemel en aarde. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Door wie en tot wie alle dingen zijn geschapen. Dat staat in 1 Colossense. Hij kwam als kindje hier op aarde. Hij werd geboren. Hij is dus een ongeboren vrucht geweest in de schoot van Maria. Zo diep heeft de Heer Jezus zich vernederd. Hij was bij God in de hemel. En hij kwam als kindje op aarde. Ik weet niet, ja, ik weet het wel hoe het met u was. Maar ik ontstond toen ik werd geboren. Of in ieder geval, 9 maanden daarvoor ontstond ik. Maar vanaf dat moment was ik er ook echt. Maar de Heer Jezus was al van eeuwen af. Hij kwam, hij werd mens en werd als kind geboren. Een kind is ons geboren. Hij kwam hier uit liefde voor u en voor mij. Hij die rijk was, is om onzentwil arm geworden. Hij werd geboren in een kribbe, of dat nou een voerbak was of een broodtrommel. In allebei de gevallen, hij werd dus arm. Want in de herberg was voor hem zelfs geen plaats. Zo arm is de Heer Jezus voor u en voor mij geworden. geworden. De tweede gebeurtenis die Jesaja voorzei was: een zoon is ons gegeven. En ook die gebeurtenis is letterlijk uitgekomen. In het jaar 32, toen gaf God zijn zoon op Golgotha. Onvoorstelbaar wat er daar gebeurde. Weet u, u kent allemaal ook de geschiedenis van Abraham. Abraham kreeg van God in een nacht een opdracht. Abraham, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga naar het land wat ik u wijzen zal en offer hem op een plek die ik u wijzen zal. En Abraham stond 's morgens vroeg op en hij riep twee knechten en nam een ezel en hij nam zijn zoon en ze gingen ze op weg. En hij nam hout voor het offer en zo gingen ze op weg. En na 3 dagen reizen zag hij die plek in de verte. En dat was een berg in het land Moria. En op diezelfde berg heeft later David een offer gebracht om de pest tegen te houden. En op diezelfde plek heeft Salomo later de tempel gebouwd. Die plek, daar moest Abraham naartoe. En daar heeft hij een altaar gebouwd. En toen heeft hij zijn zoon gebonden en op het hout op het altaar neergelegd. En toen heeft hij een mes gepakt om zijn zoon te slachten. En op dat moment greep de engel des Heren in. Stop, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Nu weet ik dat je mij waarlijk lief hebt, omdat je mij, je zoon, niet hebt onthouden. Omdat Abraham bereid was zijn zoon te offeren aan God, was het voor God helemaal duidelijk dat Abraham God lief had. En nou omgekeerd. God is met zijn zoon naar Golgotha gelopen, gegaan. En daar heeft hij zijn zoon genomen en aan het hout gebonden. En hij heeft zijn zoon geslacht. Want ik had geen engel om hem tegen te houden. Maar ik weet één ding wel. Omdat God zijn zoon voor mij over had, weet ik één ding heel zeker. God heeft mij lief. En ik weet één ding heel zeker. God heeft u lief, want hij heeft voor u zijn zoon gegeven. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing en het 3 uren lang duister werd, omdat de zon verduisterd werd. En hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen had God de keuze. Hij had de keuze tussen ons, tussen mij en tussen zijn zoon. En ongelooflijk, hij koos voor mij. En hij liet zijn zoon sterven aan het kruis. Ik weet niet hoe het met u is. Maar als ik daaraan denk, dan word ik ontroerd en heb ik geen woorden meer. Dan kan ik alleen maar zingen. Mijn Jezus, ik houd van u, want u hield van mij. Maar er is nog een gebeurtenis die hier wordt voorgesteld. Een kind is ons geboren, dat is uitgekomen. Een zoon is ons gegeven, dat is gebeurd. En de heerschappij rust op zijn schouder. Dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog steeds gebeuren. Nu al bijna 2 jaar lang wachten we er, 2000 jaar lang wachten we erop. De heerschappij rust nog niet op zijn schouder. Ja, neem me niet kwalijk. Het is waar, bij het afscheid van zijn discipelen kon de Heer Jezus zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is ook zo. maar hij kan die macht nog niet uitvoeren. Of hij voert hem in ieder geval nog niet uit. Op dit moment is de Satan nog de baas in deze wereld. Wel binnen bepaalde grenzen die God hem gesteld heeft. Maar het zal nog erger worden in deze wereld. Op dit moment is het dus nog niet zo dat de Heer Jezus heerst over deze wereld. Er is een gat van nu al bijna 2000 jaar tussen de tweede gebeurtenis en de derde. Nog een voorbeeld van een interval in de profetie. In Lucas 4, lezen we de geschiedenis van de Heer Jezus in Nazareth, in zijn geboortestad. Hij komt daar in de synagoge op de Sabbat en dan staat hij op om te spreken en dan krijgt hij een boekrol in zijn handen, de boekrol van Jesaja. En dan zoekt hij in die boekrol van Jesaja. Dat gaat zo rollen. Wij slaan een boek open en dan bladeren. Dat ging toch met een boekrol. En dan staat er, en hij vond het gedeelte, een gedeelte. En dat gedeelte kennen wij dan als Jesaja 61, vers 1 en 2. En dan leest hij, en dan leest je even met me mee. De geest des Heren Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. En om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En op dat moment, op dat punt, stopt de Heer Jezus. Hij rolt die boekrol weer dicht, geeft hem aan de overste van de synagoge en gaat zitten. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. Waarom stopt de Heer Jezus bij die komma? Hij zegt dus, heel letterlijk, het jaar van het welbehagen van de Heer, dat is voor uw ogen vervuld. Maar die dag ter wrake, die moet nog komen. Het jaar van welbehagen van de Heer, dat was toen. Die 30 jaar lang dat de Heer Jezus hier op aarde rondliep. 3 of 4 keer is de hemel open gegaan. Allereerst al bij zijn geboorte ging de hemel open. En de engelen hebben het, ja, ik weet niet of ze het gezongen hebben echt. Ere zijn God in de hoge. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Het was feest. Want Gods welbehagen, Gods enige zoon en wie al zijn welbehagen was, al zijn vreugde had hij erin, liep hier op aarde rond. Bij zijn doop door Johannes de Doper ging de hemel weer open. En een witte duif daalde neer op hem. En ook daar klonk de stem van God, dit is mijn zoon, mijn geliefde. En bij de berg ter verheerlijking ging weer de hemel open. Dit is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem. Luister naar hem. Het was alsof God het gewoon niet tegen kon houden. Hij moest het uitroepen. Dit is mijn zoon. Het jaar van het welbehagen des Heren. 30 jaar lang. En een dag van wraak. Wij denken vaak in een dag van welbehagen en een jaar van wraak. Nee, maar God denkt anders. Hij heeft een jaar van welbehagen. 30 jaar lang. En een dag van wraken, nou, die duurt maar 7 jaar. Want in die laatste 7 jaar zal het vreselijk zijn hier op aarde. Niet alleen zal het volk van God die laatste helft van die jaarweek verdrukt worden, maar het zal een vreselijk, ook de schepping zal vreselijk in de war zijn. Aardbevingen, zonverduistering, maanverduistering, de sterren die van de hemel vallen, de hemelen schudden. Die laatste jaarweek is namelijk feitelijk, die dag der wraken is feitelijk niet anders dan die laatste jaarweek van Daniël. Het kommaatje waar de Jezus stopte, duurt nu dus bijna al 2000 jaar. Ik zou het zo kunnen zeggen, de Oosterling was meer geïnteresseerd in de volgende gebeurtenis dan in de periode tussen die twee gebeurtenissen in. Er zijn wel eens uitleggers geweest van, ja, die profeet die zagen wel de bergtoppen, maar ze zagen hem niet de dalen ertussenin. Nou nu, het jaar der wraken, of het jaar van het welbehagen van God, was zo'n bergtop. En die dag der wraken is ook weer zo'n bergtop. Maar die periode ertussen, die was voor de profeet onzichtbaar. Ik heb u gezegd dat ik ook het getuigenis van de Heer zelf had. In Matthäus 24, daar spreekt de Heer Jezus over diezelfde profetie als waarover wij het nu al drie avonden hebben. De profetie van Daniël over de 70 weken. En dan zegt hij, wanneer hij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest, geven er acht op. Later dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Daar staat, als je op het dak bent, moet je niet naar beneden gaan. Eerst, als je in het veld bent, moet je niet eerst teruggaan om je kleren te halen. En wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat het niet op een sabbat valt en ook niet in de winter, want dan is vluchten moeilijk. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Dat is de grote verdrukking. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet en in Daniël 9, vers 27 zien we, op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de volleinding toe. Nou, u ziet zelf ook wel, dat zijn dezelfde woorden. En de Heer zegt ook, dat het gaat om die profetie van Daniël. Wat of wie wordt er met die verwoester bedoeld? Nou, in de reden over de laatste dingen wijst de Heer Jezus naar deze profetie. En dan wordt het heel duidelijk dat het hier gaat om de antichrist. Hij zegt, als die gruwel van verwoesting op de heilige plaats ziet staan. Uit 2 Thessalonicenzen 2, versen 1 tot en met 10. Daar wordt over dezezelfde persoon gesproken. Dat is een persoon en daar wordt hij de zoon van het verderf genoemd. En er staat ook dat die zoon van het verderf zichzelf zal vertonen alsof hij God is. Maar die zoon van het verderf wordt nu nog tegengehouden, staat er. En als je 1 of 2 Thessalonicenzen 2 leest, dan wordt het je duidelijk, hij wordt tegengehouden door de gemeente die nu nog een woonplaats van de Heilige Geest is, hier op aarde. En als die is weggenomen, staat er in 2 Thessalonicenzen 2, dan zal die antichrist optreden. Eerst moet de gemeente weggenomen worden, de woonplaats van God hier op aarde, die wordt weggenomen. En dan heeft die antichrist vrij spel. En zal hij inderdaad optreden? Zal hij dat verbond sluiten met Israël? Zal hij een soort nep vrede op aarde tot stand weten te brengen? En halverwege die week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En dan komt er een verwoesting. Dan staat hij zelf daar in de tempel alsof hij God is. En laat hij zich aanbeden worden door alle mensen. En zo staat het ook beschreven in de openbaringen. Dat hij aanbeden zal worden alsof hij God is. Nou, wat nu? Wanneer die gebeurtenissen in het jaar 70, de vervulling van de 70ste week zouden zijn, zou dan direct daarna die eeuwige gerechtigheid moeten komen. Nou, zoals ik zei, de Heer Jezus bevestigt dat helemaal. Want terstond na die verdrukking, terstond na die halve, laatste halve jaarweek van Daniëls profetie, terstond na die verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de volken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Als Titus de antichrist was, dan hebben we wat gemist. Dan hebben we wat gemist, toch? Verduistering van de zon, dat is hemels wat zonsverduisteringen. Maar een maan zal een glans niet meer geven. En de sterren zullen van de hemelen vallen, dat is echt nog niet gebeurd. En de machten van de hemelen zullen wankelen. Ja, ik heb het nog niet, ik ken geen voorbeeld in de geschiedenis daarvan. Maar het grootste is, ik heb de Heer Jezus ook nog niet zien komen. Maar wie weet hoe snel. Dus we weten nu zeker, dit is nog niet gebeurd. Dat betekent ook dat die 70ste week er nog niet is geweest. Want die komt hier pal voor, vlak voor. Ik weet niet hoe het met u is, maar als ik de krant lees en het nieuws zie, dan verlang ik hiernaar. Want de problemen groeien ons echt boven het hoofd. En hij is de enige die het kan oplossen. Hij is de enige die een wereld kan maken waarin gerechtigheid woont. Hij is de enige die echt vrede kan geven. Vrede in mijn hart, maar ook vrede in deze wereld. En ik weet niet welke politieke partij u wilt stemmen of helemaal niet. Het interesseert niet. Hij is de enige die de problemen echt kan oplossen. En hij heeft geen politieke partij. Die heeft hij ook niet nodig. Hij kan dat met het woord van zijn kracht. Als hij spreekt, dan is het er. Broeders en zusters, dat was het verhaal voor vanavond. En ik hoop echt dat u met mij zult zeggen, mijn Jezus, ik houd van u, maar nooit zoveel als nu.